deze zondag 9 november, de morningsong, het moment van bezinning op de zondag. Gerard Hopman is onze organist en Annemieke Raag speelt op de dwarsfluit. En we luisteren vandaag naar een sonata in F van Benedetto Marcello, een aantal delen daaruit. Fijn dat jullie er zijn en dat het ook allemaal weer mogelijk is qua gezondheid. Ik wens u allemaal een mooie morningsong toe. Volgende week zondag ben ik er ook. Dan is dat een reguliere kerkdienst. En de gaven die u vandaag kunt geven, dat zijn de bekende doeleinden. Diaconaal, kerkrentmeesterlijk en uiteraard het onderhoud van onze prachtige kerk. Dit waren mijn mededelingen. We gaan nu staande zingen Psalm 19, vers 1 en 3. Open gij mijn lippen. God, kom mij te hulp. Eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Loven wij de Heer. Amen. Wij luisteren naar het Adagio Animato uit de genoemde sonate in F van Benedetto Marcello. Thank you. heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. We gaan nu luisteren naar 2 Thessalonicenzen 2. Een aantal versen tot en met vers 5 van hoofdstuk 3. Dat is een brief van de apostel Paulus. En ons lector, Margriet van der Laar, die gaat ons dit opnieuw voordragen.
Voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe opgeroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer geeft ons het vertrouwen dat u doet wat, wat wij u opdragen en dat zult u blijven doen. Mogen de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Dankjewel, Margriet. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. We gaan nu zingen lied 361. Dat zijn 7 coupletten, hele korte. Een lied dat niet helemaal bekend is, maar ik denk als we aangeland zijn bij vers 7 dat het fantastisch gaat. gaan nu luisteren opnieuw naar orgel en dwarsfluit van sonate in F en dan het Allegro nummer 1. Na de meditatie luisteren wij naar het Allegro nummer 2. Ik heb over de meditatie voor vandaag geschreven naar aanleiding van 2 Thessalonicense 2, wat we hebben gehoord, en dan vers 15, dat deze woorden blijf bij de traditie waarin u onderwezen bent. En ik heb boven de meditatie geschreven, principe en schuine streep of keuze. Ik heb namelijk ontdekt dat wij mensen, en ik bedoel dat heel breed, gewoon in het dorp, maar ook in de samenleving, in de zakenwereld, in de kerk, in de politiek, dat mensen principes nogal eens verwisselen met keuzes. En keuzes tot principe maken. En dan gaat er toch wel iets fout. Een van de mooiste dingen aan de kerk is dat we met meerdere generaties bij elkaar zitten. Jongeren en ouderen. En dat is bijzonder. Hoewel, misschien ervaart niet iedereen dit zo. Ik kan me zo jongeren voorstellen die het gevoel hebben dat de ouderen bepaalde vernieuwingen tegenhouden door vast te houden aan bepaalde tradities. Zo is het nu eenmaal altijd geweest, hoor je dan zeggen. En zo moet het dus altijd blijven. Maar ook ouderen kunnen het lastig vinden dat jongeren, dat er jongeren zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die voor verandering zijn, die dat willen. En dat kan zomaar een bepaalde spanning geven tussen de verschillende generaties. Nu hebben we gelezen in 2 Thessalonicense 2, blijf bij de traditie waarin u onderwezen bent. Over wat voor traditie gaat het hier? Het is de traditie waarin de gemeente van Thessalonica in Griekenland door de apostelen is onderwezen. En dat moet u ook weten, er is soms een hele negatieve gevoelswaarde bij het woord traditie vandaag de dag. Hoe dat komt, snap ik niet, maar traditie betekent gewoon dat je de dingen doorgeeft. Meer niet. Er is ons als kerk al van alles doorgegeven door onze voorouders. De kerk is niet vandaag ontstaan. Bepaalde gewoonten, bepaalde gebruiken, de manier waarop je iets doet, dat hebben wij doorgegeven gekregen. En daar hebben we mee te maken natuurlijk. Alleen de spannende vraag is, wat moeten we houden en wat kunnen we eventueel ook een beetje achterwege laten of wegdoen? Ik denk dat het kan helpen om onderscheid te maken tussen twee soorten dingen die je kunt doorgeven. Onderscheid maken. Ik heb al aangegeven dat die twee zijn niet hetzelfde. Principes en keuzes. Twee dingen. Stel, het is maar een voorbeeld. Stel, iemand is agrariër. Dat waren zijn vader en zijn opa ook al op diezelfde boerderij. Zo kom je dat soms tegen. En deze agrariër heeft een zoon. En op een gegeven moment neemt die zoon de boerderij over. Hij gaat in de traditie van zijn vader, opa en overgrootvader. Maar deze jongen, die doet niet alles hetzelfde als zijn vader. Hij koopt bijvoorbeeld een hele moderne tractor met GPS-systeem. En hij doet de dingen al helemaal niet hetzelfde als zijn overgrootvader. Want die maaide het gras met de zijde. Maar wat zijn nu de principes en wat de keuzes? De principes zijn liefde voor het vak, zorg voor de natuur, dat het rendabel moet zijn. Dat heeft zijn vader aan hem doorgegeven en die jongen heeft dat opgepakt. Maar de keuzes zijn, heel wat anders, de aanschaf van bepaalde machines. En wat in de landbouw ook geldt, schaalvergroting, is zijn opa niks van. Een ander gewas dat ontdekt is op de landbouwuniversiteit. De principes blijven dus hetzelfde, maar de keuzes veranderen. Waarom? Omdat de situatie daarom vraagt. De overheid bijvoorbeeld komt met nieuwe regelgeving, we weten er alles van. En aan het eindproduct worden andere eisen gesteld. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Zo is het ook in de kerk. Je hebt principes en keuzes. Principes in de kerk zijn bijvoorbeeld, het gaat hier over God en de Bijbel. We lezen hier niet de krant. En over iets als, heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Maar keuzes zijn dingen als, voor aanvang van de kerkdienst luiden wij de klok. We begeleiden de samenzang met het orgel. Zowel die principes als die keuzes zijn aan ons doorgegeven. Niemand van ons heeft ze bedacht. We hebben ze ontvangen. keuzes kun je kopiëren. En ze hebben vaak te maken met gedrag. Keuzes zijn tijdgebonden. Het zijn afspraken. Zo doen we dit of dat. Principes zijn anders. Principes zijn overtuigingen. Principes kun je niet kopiëren. Die moet je leren. Principes zijn vaak ook tijdloos. Die veranderen zomaar niet. Maar die keuzes kunnen best veranderen. Bijvoorbeeld, je kunt het orgel dat wij hebben hier in de kerk natuurlijk zondags gebruiken voor de gemeentezang. Maar je kunt het ook gebruiken om er een prachtig concert op te geven. Op de zaterdagavond bijvoorbeeld. Het helpt om dit onderscheid te maken. Wij leven ook als kerk in een veranderende wereld. Laat dat heel duidelijk zijn. Net zoals die agrariër te maken heeft met nieuwe regelgeving en andere eisen, zo hebben wij als kerk ook te maken met nieuwe vraagstukken. Die zijn er. Een veranderende samenleving. En gemeenteleden die anders in het leven staan als 50 jaar geleden. Ik geef een voorbeeld uit de kerk. Van tijd tot tijd stappen we in de kerk bijvoorbeeld over, hebben we hier in de loop der tijd ook gedaan, meerdere keren, stappen we over op een andere Bijbelvertaling of een ander liedboek. We doen dit, want het principe is, we willen een Bijbel die recht doet aan het originele Hebreeuws en Grieks, de grondtaal van de Bijbel, en die tegelijkertijd in hedendaags Nederlands goed te volgen is. Maar wat hedendaags Nederlands is, dat verandert ook iedere keer. Dus we houden vast aan het principe aan de ene kant en we veranderen tegelijk aan de andere kant. Over wat voor traditie gaat het in 2 Thessalonicense 2? Het is in ieder geval een traditie waarin de gemeente onderwezen is. Dat zit dus in de sfeer van de principes. In 1 Thessalonicense 4 lees ik hierover het een en ander. Samengevat staat daar: je leeft niet zomaar je leven voor het vaderland weg. Daar zit een bepaalde stijl in. Het staat zelfs zo, je moet een heilig leven leiden. En ten tweede, breng elkaar geen schade toe. En ten derde, je moet elkaar lief hebben. En nog één, je moet er een eer in stellen, je eigen zaken te behartigen en je eigen brood te verdienen. Dat staat niet in een managementcontract vandaag de dag, zoals vandaag de dag, staat gewoon in de Bijbel. Deze ding. Bij de traditie en bij deze traditie behoren wij te blijven. Dat je een leven leidt dat voor God bestaat en dat waardevol is voor je medemens. Dat je elkaar schaamt toebrengt, dat is een principe. En dat je elkaar lief hebt, dat is een principe. En dat je er eer in moet stellen je eigen zaken te behartigen, dat is een principe. En je eigen brood te verdienen, niet op de zak van een ander te leven. Daar moeten wij bij blijven. Dat is de traditie waar wij ook vandaag aan vasthouden. Zowel als kerkgemeenschap, om het zo te zeggen, als de protestantse kerk in Nederland of de rooms-katholieke kerk van vandaag of welke kerk je ook voor ogen hebt, dit alles is ons doorgegeven. Dat is de traditie. In 2 Thessalonicenzen wordt beschreven wat er gebeurt als je deze traditie loslaat. Wie de traditie loslaat, komt zomaar uit bij een leven in onrecht. Voor je het weet, ben je eigen morele kompas en bepaal je zelf wat goed en kwaad is. En weet u waarom dit alles in de Bijbel staat? Ik geloof daarin dat de Heere God, die mensen geïnspireerd heeft destijds om die brieven en die evangeliën te schrijven, dat de Heere God zijn gemeente en iedereen dus ook ons, daarvoor wil behoeden. Dat je allemaal, ieder voor zich, je eigen morele kompas hebt en dat maar naar voren schuift. Als zijnde principe. Niet juist. Juist daarvoor geeft God ons aan elkaar. God geeft ons aan elkaar in de kerk als middel om bij wat er in die Bijbel staat, dat noem ik het apostolisch onderwijs met een beetje een moeilijk woord, om daarbij te blijven en daar steeds weer naar te luisteren. Stel dat een kerk bestond uit één leeftijdsgroep. Alleen 30ers. Of alleen 60ers. Of alleen 80ers. De 30ers hebben de ouderen nodig met hun levenservaring. Want als je 30 bent, dan weet je lang nog niet alles. Mensen doen wel soms zo, maar het is niet waar. Maar de gemeente heeft ook de jongeren nodig om vanuit die principes de juiste keuzes te maken vandaag. Zo werkt het eenvoudig. De vraag is dus of wij met elkaar en ieder voor zich, weer dat moeilijke, lastige woord soms, maar u weet een beetje wat ik bedoel, het apostolisch onderwijs wat in de evangelie staat, wat in de brieven staat, wat in heel de Bijbel staat, dat we dat kennen en dat we daaruit leven. In die zin dus traditioneel zijn. Waar ik wel eens van schrik, is dat er zo heel weinig wordt doorgegeven. Ja, we houden vast aan allerlei gewoonten en gebruiken, maar ondertussen geven wij niets door. Niets van die apostolische traditie. We leven niet voor wat de Bijbel ons leert door een leven te leiden dat voor God en je medemens door de beugel kan. We zetten ons voor de onderlinge liefde, soms zo gevleugeld woord naast de liefde. Maar wat betekent het in de praktijk? Mooie woorden, maar weinig daden. De buitenwereld die heel veel mensen koud laat, omdat ze zo op zichzelf georiënteerd zijn. Dan geven we dus niks door aan de nieuwe generatie. Heel erg focussen op menselijke tradities kon wel eens een armoede onthullen op het gebied van de apostolische traditie. Opvallend is dat de oproep van 2 Thessalonicenzen 2 in klem staat tussen dank en gebed. Paulus schrijft daar, wij moeten God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. En dan komt de oproep, blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent. In woord en geschrift. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. Heel veel liefdevolle zorg en aandacht van Jezus, die wij het hoofd van zijn gemeente noemen. We zijn tenslotte gemeente van Jezus Christus officieel te Helvoort. Dat tussenstukje hoort er wel bij. En na de oproep klinkt het, mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en dat u zegt. Concreet, maak onderscheid tussen menselijke tradities en apostolisch onderwijs. Focus op dat laatste. Benoem dat ook vooral. Praat daarover. Hoe kunnen wij als kerkgemeenschap en als leden individueel van die kerkgemeenschap, wij dus, hoe kunnen wij het leven gestalte geven? Dat is een uitdaging. Hoe kunnen wij elkaar liefhebben? Dat is een uitdaging. Hoe kunnen wij onze plek in de samenleving innemen? Dat is een uitdaging. Geef het door. Hoe moet je en wat moet je doorgeven? Heel eenvoudig. Zoals ik vroeger de verhalen uit de Bijbel geleerd heb. Toen mijn vader of moeder zondagsavonds bij het avondeten uit de kinderbijbel voorlazen. Zo heb ik die verhalen geleerd. Die zijn je niet aankomen waaien, die zijn je doorgegeven. Wij hebben dus de taak om het evangelie, de blijde boodschap in de wereld. De blijde boodschap in de wereld. En dit is maar één. Om die door te geven. De liefde van God. Dat je tegen mensen. Wees niet bang. Ik ben er voor. Ik was afgelopen zaterdagmorgen in de Lambertuskerk, nee, een week geleden, in de Lambertuskerk in Vught voor een uitvaartplechtigheid van iemand die ik goed heb gekend. Deze mevrouw was meervoudig gehandicapt en woonde ook beschermd. En dat was een van haar lotgenoten uit zo'n groep uit wijk in Aalburg, waar ze boven gewoond heeft, die las daar een gedicht. Als mens met een handicap, meervoudig. Die zei daar tegen alle mensen in de kerk, in de Lambertus, wees niet bang. God zorgt voor je. U begrijpt, het was muisstil. Dat moeten wij doorgeven. Dat deed deze man op zijn manier, maar zo ontzettend duidelijk. De liefde van God doorgeven. Aan wie? Aan onze kinderen. Aan de jongeren. Aan onze jonge gezinnen. Iedereen is daar altijd een schakel in. De boodschap van mijn meditatie vanmorgen is dit. Wees traditioneel. Maar daar stel ik geen punt achter. maar ik geef wel een fikse knipoog als ik dat zeg. Wees traditioneel. Want een traditionele gemeente, is ook helder hoor, is niet een gemeente die vasthoudt aan allerlei menselijke gewoonten en gebruiken. Tegen wil en dank. Maar het is juist een gemeente die het evangelie van Gods liefde actueel maakt voor vandaag en morgen. En dat doen we dan in woord en in daad. Dat is de opdracht. En dat is de uitdaging. Wees traditioneel, maar met een dikke knie. Amen. Leiden ons geloof, en dat doen we staande met het zingen van lied 342, de 5 versen afgesloten met het Amen.
Thank you.
zij met u. Laat ons bidden, Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Geef vrede, Heer, in onze dagen. God wil in ons een zuiver hart herscheppen. Heer, wil ons gebed verhoren. We zeggen u dank voor dit uur op deze dag om samen te zijn hier in de kerk. Dat wij als leden van uw gemeente hier bij elkaar zijn om een loflied te zingen, om te bidden, om te luisteren naar woorden die tot ons komen vanuit het evangelie, vanuit de Bijbel. We hebben erover nagedacht. Dat traditie belangrijk is, dat wat doorgegeven moet worden. Dat het onze taak ook is om dat te doen. Maar ook dat het belangrijk is dat we iedere dag keuzes maken. Om aan de principes die wij huldigen kracht bij te zetten. Wij danken u dat u ons iedere keer onderwijs geeft vanuit uw woord. En laten wij ermee aan de slag gaan in de praktijk van alle dag. Want er liggen gevaren op de loer. Dat ook wij soms keuzes verwisselen met principes en andersom. En dat gebeurt niet alleen door ons, maar dat gebeurt op allerlei gebied. In onze samenleving, hier in Nederland en wereldwijd. Wij bidden om de leiding van uw geest, om als mens op deze aarde te zijn, geleid door u, en dat wij de goede woorden weten te zeggen, en het goede weten te doen, tot opbouw van het geheel. We zijn niet geroepen tot afbraak, we zijn geroepen om rentmeester te zijn, op de planeet die aarde ze heet. In alle verbanden. Praktisch, maar ook inhoudelijk. In ons doen, denken en laten. Wilt u met ons gaan deze verdere dag? Ons een goede dag geven. En ook de nieuwe week die we vandaag zijn ingegaan, dat die goed mag verlopen. Sterk ons bij al hetgeen we doen, wat we van plan zijn om te doen, zegen ons daarin. Wees onze gids, wees onze inspiratiebron, voortdurend bij het geheel van het leven dat we hier individueel en met elkaar mogen leven. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het laatste deel van de sonate in F van Benedetto Marcello Allegro nummer 3. We zingen ons slotlied, doen we staande, lied 146c, alles wat adem heeft, love de Heer. Goed op je liturgie gekeken. Er staat 146c van Cornelis. Alles wat adem heeft, love de Heer. En je hebt nu Psalm 146, puur 146 gespeeld. Ik wilde je net een heel groot compliment geven, jullie beiden, voor het ten gehore brengen van sonate nummer in F van die bekende Italiaanse componist Benedetto Marcello. Fantastisch. Maar lukt het jou om 146c zomaar te spelen? Ik weet dat je altijd zeer nauwgezet voorbereidt. En anders zingen we het a cappella. Kan ook nog. Uit volle borst zingen en een organist die dat ook zomaar speelt. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.